Er staat in vers 18 van uw ijdele wandel die u van de vaderen is overgeleverd. We hebben vanmorgen ook stilgestaan bij waarmee we verlost worden. Er staat in vers 19, verlost door het dierbare bloed van Christus, het onbestraffelijke en onbevlekte lam. En nou hebben we nog één gedachte over, en die wil ik vanavond wat gaan uitwerken. Dat is waartoe wij verlost worden. Er staat in vers 17, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. Wij worden dus verlost om te wandelen in vreze. Er staat in vers 15, zo wordt ook gij heilig in al uw wandel. Een wandel in heiligheid, in vreze. Er staat in vers 14, als gehoorzame kinderen. Nou, dat heeft er allemaal mee te maken. Waartoe wij verlost worden. Om gehoorzame kinderen te zijn en om heilig te wandelen. Goed, kinderen, ik begin maar weer eens met een voorbeeld. Verlossing, dat is het grote woord wat we vandaag met elkaar overdenken. Loskoping. Gij zijt duur gekocht. Vrijkopen. In de voorbereiding van de preek heb ik gelezen van een stamhoofd in Afrika. Die een slaaf veroordeelde omdat hij een kleinigheid had misdaan. En die stamhoofd veroordeelde de slaaf tot de dood. Nou, dat was heel wat. Er was een Engelsman, die woonde daar in de buurt, die werkte daar in de buurt. En die hoorde dat en die ging naar dat stamhoofd toe om te proberen om het leven van die arme slaaf vrij te kopen. Nou, die blanke man, die Engelsman, deed alle moeite, maar het lukte hem niet. Het stamhoofd zei, ik heb geen ivoor nodig, ik heb geen zilver, ik heb geen goud nodig, geen slaven, want dat kan ik allemaal vragen van mijn onderdanen. Die slaaf die moet dood, ik wil bloed hebben. Nou, onmiddellijk gaf hij bevel om die slaaf met een pijl en boog dood te schieten. En ze schoten en met dat die pijl uit de boog snorde, probeerde die Engelsman die pijl als het ware tegen te houden. En die kwam in zijn arm in plaats van de borst van die slaaf. En hij trok die pijl eruit en hij zei toen tegen het stamhoofd, hier hebt u bloed. Dat bloedde natuurlijk hevig. Hier hebt u bloed, ik geef het voor de slaaf en nu eis ik zijn leven voor mij op. Nou, daar was het stamhoofd wel van onder de indruk. Zoveel mensenliefde. En hij gaf dat toe en het stamhoofd zei, ja, u hebt hem betaald met uw bloed, hij is van u. En wat er toen gebeurde. Die slaaf was natuurlijk zo blij en zo dankbaar. Hij viel voor zijn redder, die Engelsman, de blanke man, neer en hij stamelde, u hebt mij gekocht met uw bloed. En nou wil ik voor altijd uw eigendom zijn. En kinderen, daar gaat het nou om vanavond. Gekocht met het bloed van de Heere Jezus. En nou is de echte dankbaarheid, dat is dat we zeggen, Heere, voor altijd de uwe. Nou wil ik voor altijd bij u behoren. Een dure prijs. Hebben we vanmorgen gezien. En nou vanavond een dure plicht. Adeldom verplicht. Als je vrijgekocht bent. Als je het eigendom van een ander geworden bent. Dan heeft dat verplichtingen. Geeft dat verplichtingen. De ellende hebben we gezien. Een zondeslaaf. Verbonden. Met een ijdele wandel. We hebben de verlossing gezien. Vanavond de dankbaarheid. Kan ook niet anders dat wanneer je weet verlost te zijn. Dat er een verlangen is om in dankbaarheid voor je verlosser te leven. Dat heerlijke doel van de verlossing. Die liefdesplicht, die liefdesschuld te vervullen. Ik herinner u nog even aan vers 17. Vers 18 waar staat wetende. Als je dat aan de weet gekomen bent, juist die wetenschap duur gekocht te zijn, die wetenschap, dat doet ons ook wandelen onder Gods ogen en voor zijn aangezicht. Geen bevrijding, ik zeg het allemaal met andere woorden, maar ik bedoel hetzelfde. Geen bevrijding zonder toewijding. Als ik het theologisch moet zeggen, dan zou ik dit zeggen. De imperatief van de levensheiliging. Wees heilig, want ik ben heilig. De uitroepteken, de opdracht, de imperatief van de levensheiliging. Rust in de indicatief van de heilsverkondiging. Omdat ik gekocht ben door lamsbloed, is het nu de plicht om te leven tot zijn eer. Kan ook niet anders, gemeente. He, wanneer dat diep in je ziel mag komen, ik ben vrijgekocht, dan raak je verknocht aan de Heer Jezus. Dan ga je hem lief krijgen, je redder. Dan ga je je leven aan hem toewijden, omdat het hem toebehoort. He, dus het geheim van een godzalige wandel is, dat je weten mag, ik ben gekocht met een dure prijs. Kinderen, hoe moet ik dat duidelijk maken? Stel je voor dat je ontvoerd zou zijn. Dat lees je wel eens in de krant, dat je ontvoerd bent. En dat er een hele grote, heel veel euro's voor je moet worden betaald. Dat noemen ze de losprijs. Het losgeld. En als dan die miljoenen euro's zijn betaald en jij mag het leven gelukkig behouden. En je komt los. Ja, dan is het toch logisch dat je niet teruggaat naar je ontvoerders. Integendeel, dan blijf je zo ver mogelijk vandaan. Om heel dicht te leven bij degene die je lief en dierbaar zijn. Gemeente, waar ik op wil wijzen is dit. Er staat in vers 18 die ijdele wandel. En dat is nou precies het tegenovergestelde als in vers 17 de wandel in vrezen. Je ziet dat in de grondtekst ook duidelijk. Een wandel in ijdelheid, zonder God, zinloos, nutteloos. Stel niks voor, het loopt op niks uit, dat heb ik vanmorgen uitgelegd. Zonder God. Met al die dwaze gewoonten en die traditionele bindingen, die verslavingen. En nu het positieve. Als ik daarvan verlost ben, dan komt er een wandel in vrezen. Met God, met de Vader. Aan vaders arm, aan vaders hand, onder vaders oog. En dat wordt ook genoemd een wandel in heiligheid. Heiligheid wil zeggen toegewijd, afgezonderd van een boze wereld. Die God niet kent, die de Heer Jezus niet dient. En dicht bij hem. Heiligheid wil zeggen nabijheid. Nabijheid bij je redder. Nou, laten we eens kijken wat er nou eigenlijk precies staat in 1 Petrus 1. Het gaat dus vanavond over hoe wij zijn in deze wereld. En wie zijn dan die wij? Wat wij zijn en hoe wij zijn in deze wereld. Hoe moeten we ons manifesteren? Hoe moeten we ons openbaren? Hoe moeten we gaan in deze wereld? Ons doen en laten. Wie zijn die wij? Dan is het belangrijk om te zeggen, gemeente, dat het hier gaat over kinderen van God. Wie zijn kinderen van God? Wel, er zijn mensen die zeggen, alle mensen zijn kinderen van God. Nou, dat zeg ik dus niet. En de Bijbel zegt dat ook niet. Alle mensen, nee. Er zijn zoveel mensen die hun eigen weg gaan. En die op hun eigen manier leven. En die de eigen route bepalen. En die zich niet laten leiden. Andere mensen zeggen, alle kerkmensen zijn kinderen van God. Als je naar de kerk gaat, ja, dan hoor je erbij. Ja, dat hoor je mij er ook niet zeggen. Oh ja, er zijn wel heel veel lieve kerkmensen die meedoen en meezingen en meebidden. En toch, als het erop aankomt, oude of jonge mensen, die de deur van hun hart voor Jezus nog steeds op slot hebben. Dominee Buskus, een oude, rode dominee, die zei vroeger, dat zijn mensen die zijn christelijk. Met een nadruk op lijk. Het zijn dode mensen, geestelijk dood. Christelijk. Er zijn mensen, kinderen van God, dat zijn alle gedoopte mensen. En zeker als je een kind bent van gelovige ouders, in een gedoopt kind van gelovige ouders. Ach, er zijn zoveel mensen die als kind gedoopt zijn en die ouder werden. Die pubers werden, die jongvolwassen werden en die, ja, die nergens meer van aan doen en niks meer willen weten. En nooit meer naar de kerk gaan en ook nooit meer iets laten merken dat ze vroeger van de Heere hebben gehoord. Nee. Al ben je twee keer gedoopt,
Al ben je overgedoopt, al ben je 10 keer gedoopt. Maar die doop is geen bewijs dat je kind van God bent. Wanneer ben je dan een kind van God? Die worden hier opgeroepen om heilig te wandelen in vrezen. Weet je, een kind van God word je door wedergeboorte.
Dat woord hebben we gelezen in vers 3. Geloofd zij de God en Vader die ons heeft wederom geboren doen worden tot een levende hoop. En dat woord lezen we ook in vers 23. Gij die wedergeboren zijt. Oh, dus die mensen worden aangesproken hier. Juist, wederom geboren. Hoe word je wederom geboren? Gij die wederom geboren zijt, vers 23, uit het zaad van het woord van God. Door het woord en door de Heilige Geest. Dan krijg je een nieuw hart, juist. Een nieuwe natuur. En die nieuwe natuur die gaat ook een nieuwe leven leiden. Een ander leven krijg je dan. Leid je dan. Hoe oud moet je zijn, hoor ik iemand zeggen, om wederom geboren te moeten worden? Te kunnen worden? Nou, ik zou zeggen, als je bewust kan zondigen, dan kan je ook bewust een kind van God worden. Nou, pin me niet vast op een jaar, maar zoals een jaar of 5 ben, dan kan je bewust verkeerde dingen doen. En dan kan je ook bewust vragen of de Heere je zonde vergeven wil. Als je wederom geboren wordt, een kind van Hem mag worden, vergeving door de Heere Jezus hebt mogen ontvangen, doordat je je zonde beleed, dan ben je op dat moment een baby in Christus. Dan ben je net wederom geboren. Een kleintje in de genade. En weet je wat er dan nodig is, gemeente? Dat je gaat groeien. Geestelijk gaat groeien. Nou, daar heeft Petrus ook over gesproken in zijn brief. Er staat in hoofdstuk 2 vers 2. Wees als pasgeboren kindertjes begeerig naar de melk. Opdat je mag groeien. Hè, als je wederom geboren bent, een baby in Christus. Een kindje in de genade, dan krijg je honger. En dan komt er een honger naar het woord. En dan ga je dat woord verslinden en dan ga je dat woord opeten en onderzoeken en lezen en herlezen. Je komt niet van dat woord af. Dan druk je dat woord wel eens aan je hart van ja, dat is nou mijn eten en mijn drinken geworden. Herkent u dat? Zo in die begintijd, je verslond dat woord. Het leek wel of je een andere Bijbel kreeg. Je ogen gingen open voor de rijkdom van de schrift. Lees je Bijbel, bid elke dag. Zeer begeren naar die redelijke onvervalste melk van het woord. Omdat je groeien mag. Daarom lees je je Bijbel en bid je elke dag. Voeding. De Heere geeft ook door het avondmaal voeding. Weet je wat er ook nodig is, gemeente, in het leven van een kind van God? Opvoeding. Ja, dat herinner je nog toen ze klein waren. Hè? Niet alleen voeding, dat is de eerste tijd. Dan krijg je alleen maar voeding. Maar op een gegeven moment komt er dan ook de periode van de opvoeding. Dan moet je leren eten. Eerst nog met een lepel. En dan met een mes en vork zonder knoeien. Netjes zitten. Die handen onder je hoofd. En dan moet je leren met 2 woorden te spreken en zo. Nou. Dat noemen we opvoeding. Veel leren, veel afleren. En dan kom ik bij vers 14 als gehoorzame kinderen. Kijk, dat wil de hemelse vader zo graag. Dat zijn kinderen, je hebt kinderen en kinderen. Je hebt gehoorzame kinderen, je hebt ongehoorzame kinderen. En nou heeft de Heer het meeste plezier van die gehoorzame kinderen. En je hebt kinderen van God die geestelijk zijn, dat noemen we gehoorzame kinderen. En je hebt ook kinderen van God die vleeselijk zijn. Dat noemen we ongehoorzame kinderen, daar heeft de Heer een hoop verdriet van. Gehoorzaamheid. Dankbaarheid, gemeente, dat is niet een uurtje in de kerk zitten vanavond, maar de echte dankbaarheid op het avondmaal, dat is gehoorzaamheid. Luisteren naar wat de Heere zegt en daar dichtbij leven. Wandelt als gehoorzame kinderen en wordt niet gelijkvormig aan de begeerten die tevoren voor je bekering in je onwetendheid waren. Niet meer terug naar dat oude levenspatroon, dat is voorbij. Gelovigen, dat zijn mensen die gehoorzaamheid leren. Dat zijn mensen niet alleen de Heere aanbidden, maar ook zich aan Hem onderwerpen. Die niet alleen zijn belofte in hun hart koesteren, maar ook zijn geboden wensen te onderhouden. Nou, dan komt er nog iets en staat er.
Kunt u het volgen nog? Kinderen van God, wederom geboren. Wederom geboren. En zo bouwt Petrus het op. Wederom geboren. En dan gaan ze groeien. En dan worden ze opgevoed. He, en dan worden ze gehoorzame kinderen. Dat is de bedoeling. En dan komt er een ander beeld. Die gehoorzame kinderen, dat worden ook pelgrims. Ook zo'n belangrijk woord. Vreemdelingen. Hij zegt in het eerste vers, we hebben het gelezen in hoofdstuk 1, aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Gods kinderen zijn vreemdelingen. Uitverkoren vreemdelingen. De uitverkorenen naar de voorkennis van de Vader. Een vreemdeling. Een pelgrim. Dat is het goede woord. Hij zegt daarom in vers 13, schort op de lendenen van uw verstand. Daar zit weer dat beeld achter van dat paaslam en de exodus, de uittocht uit Egypte. Ze moesten reisvaardig zijn. Een oosterling heeft een lang kleed en als hij dat dan opschort, dan haalt hij het naar boven en dan, ja, dan kan hij lopen. Hè? Dan schort hij het op en dan kan hij lopen. Dan zit het lange kleed niet in de weg. Reisvaardig. Gericht. Met je gezicht gericht op het doel. Zoals ze verlost werden door het bloed van het lam. En door de woestijn als pelgrims op weg gingen naar het beloofde land Kanaan. En gemeente, dat is nou exact de positie, zegt Petrus, van ons in deze wereld. Als een woestijn, als een pelgrim, reizend naar die stad. In vreemd gebied en heel vaak ook vijandelijk gebied, geestelijk gesproken. Het is hier ons vaderland niet meer. Door de wedergeboorte heb ik mijn geboorteland geestelijk verlaten. Ben ik geestelijk geëmigreerd. Heb ik een ander vaderland gekregen. Dat is boven. En dat reis ik tegemoet. Elk jaar weer een stapje verder. Elke week weer een stapje dichterbij. Nader al nader. En zo gaan we voort. Vrolijk voort. Vaak. En straks zullen we het bereiken. Weet u het verschil tussen een zwerver en een pelgrim? Ja, in Utrecht toen student had je nog wel zwerven, zoals dat hier natuurlijk ook in Rotterdam. Dus een zwerver die werd wakker en er werd aan die zwerver gevraagd van waar ga je vandaag naartoe? Toen zei die zwerver, ja ik weet het eigenlijk niet, ik moet eerst kijken waar de wind vandaan komt, want ik reis altijd met de wind mee. Ik loop altijd met de wind in mijn rug. Nou, dat is vandaag misschien noordwest en morgen is het zuidwest. En overmorgen is het oostwest, bij spreken. Dus elke keer, ja, dan loop je een andere richting op en je komt uiteindelijk geen stap verder. Je bereikt niks. Geestelijke zwervers zijn mensen die voor het vaderland wegleven en die eigenlijk geen doel en geen richting hebben in hun leven. Waar reist u naartoe? Petrus zegt, ik reis naar die onverwelkelijke, onverderfelijke erfenis die daar wacht. Daar zijn we naartoe op reis en hij noemt ze medevreemdelingen, pelgrims. Komt, laat ons voortgaan, kinderen. Wij zijn pelgrims, geen zwervers. Die hebben een doel, die pelgrims, en die gaan een bepaalde richting uit. Daar ga ik naartoe. Ik ben onderweg. Ook dat heb ik gezien in mijn vorige gemeente in Hedel, vlakbij Den Bosch. Had je de meimaand. Meimaand is de Mariamaand, hè. En dan waren er nog wat uit de omgeving. Die gingen soms een uur of anderhalf uur lopen. En dan was het eigenlijk de bedoeling dat je naar de Sint-Jan ging in Den Bosch. En dan was het einddoel van de reis op zondag altijd dat je dat Mariabeeld ging bezoeken en daar een kaarsje ging branden. Meimaand. En dan ging er nog wel wat uit Hedel, maar ook het omliggende omgeving. En die gingen dan lopen, niet met de fiets, en ook niet met de auto, maar lopend. Als pelgrims op reis naar de Sint-Jan in de Bos. Die hadden een richting, we gaan daar naartoe. Die hadden ook een doel, we gaan dat beeld bezoeken en vereren. Nou, zo is het met christenen ook. Heren, u bent mijn doel. De richting van mijn leven is naar u toe. Vreemdelingen. Er staat letterlijk een woord voor dat woordje vreemdelingen. Pelgrims, vreemdelingen, gasten, asielzoekers die onaangepaste vreemdelingen zijn. Nou, dat herkennen wij dus ook heel erg in Rotterdam. Onaangepaste vreemdelingen die tijdelijk te gast zijn in een vreemd land. Je ziet de mannen soms met een tulband en de vrouwen met een hoofddoek. Andere kleding, andere taal, andere gewoonten, andere gebruiken. De mensen in Nederland, dat is eigenlijk, die eerste generatie die hier aankomt als asielzoeker, dat is eigenlijk niet je eigen volk. Je voelt je hier uiteindelijk niet thuis, je bent er tijdelijk, maar je vaderland is ergens anders. Mensen die wederom geboren zijn, kinderen van God geworden zijn, dat zijn vreemdelingen geworden. Vreemdelingen hier op aarde, ik ben alweer een vreemdeling hier beneden. Vroeger werd ik geaccepteerd, deed ik gewoon overal in mee, ik maakte lol, ik had een hoop plezier. Ik deed mee met feesten en met vreugde, maar toen de Heere kwam en mijn hart veranderd werd, toen kwam ik er buiten te staan. Dat hebben die mensen, de lezers van de brief, zo ervaren. Mijn genoegens werden anders, mijn levensinstelling wordt anders. Mijn gebruiken, mijn moraal wordt anders. Rein en heilig voor mijn redder. Nou gemeente, ik hoop dat u begrijpt wat er hier bedoeld wordt. Dankbaarheid, dat wil zeggen dat mijn leven, als ik een volgeling van dat lam mag zijn, dan ben ik geheel anders geworden. De wereld is niet meer mijn home. Het is een brug. Ik wandel er doorheen, ik wandel er overheen, maar ik bouw mijn huisje niet meer op die brug. Want mijn vaderland ligt elders. Daarom staat er ook in vers 17 de tijd van uw inwoning. De kanttekeningen op de Statenvertaling die zeggen dat is eigenlijk het woordje inwoning of bijwoning. Dat heeft ook wel iets van, je bent hier tijdelijk, je woont ergens tijdelijk in of bij, je hoort er niet bij, je hangt er ten diepste bij. We hebben een tijdelijk oponthoud in den vreemde. Zoals de Israëlieten tijdelijk woonden in de provincie Gozen, maar het was hun vaderland niet. De tijd van uw inwoning, zoals dat vroeger gebeurde, dat je ging trouwen en het huis was nog niet helemaal af, of je had er geen centen voor. En dan ging je tijdelijk inwonen bij familie, was dat niet alles? Maar je wist, het is maar voor een poosje, dus we kunnen het wel uithouden, we hebben niet anders. Maar het doel was, als het huis klaar is, ja, dan is dat huis voor ons. De Heer Jezus is heen gegaan om ons plaats te bereiden in het vaderhuis. En als dat huis klaar is, hier wonen we tijdelijk in. Dan komt hij ons halen om te mogen zijn waar hij is. Wederom geboren christenen, die zich hier niet thuis voelen. En de lezers die konden dat zo begrijpen, want ze werden vervolgd. Ze waren niet alleen maar vreemdelingen in een vreemde omgeving, ze waren ook in een vijandige omgeving. Er was vervolging en mishandeling, beproeving van hun geloof, de vuuroven der verdrukking. Ze werden gemarteld om Jezus wil, die vreemdelingen. Ze hebben een nieuwe levenswijze gekregen. Zo geheel anders dan die niet-christelijke omgeving. Door genade gemeente, genade maakt ons anders in alle opzichten. Je draagt op een andere manier je leed. Je hebt een ander oordeel over jezelf, over een ander, over de Heere God, over de Bijbel. Je hebt een andere levenskracht, de Heilige Geest. Je hebt een andere levensrichting, een andere levensideaal. Een andere levensdoel, een andere levensvulling ook. Andere gebruiken. Andere vrije tijdsbesteding, andere zondagsbeleving. Mijn vreugde is anders dan voor mijn bekering. Mijn genoegens. Wandelt in vrezen, staat er. Wat betekent dan dat woordje vrezen, vers 17? Wandelt in vrezen, de tijd van uw inwoning. Nou gemeente, ik kan begrijpen dat het woordje vrezen... Dat Petrus zoiets bedoelt als, kijk uit dat je je niet gaat aanpassen. Wees bang dat je je niet gaat conformeren aan de moraal. Aan de normen en waarden van de massa. Van de status quo, van de stroom van de tijd, van de tijdgeest, van wat iedereen normaal vindt. als asielzoeker, die een ander vaderland, een ander thuis heeft, ja, dan heb je ook andere dingen, andere wetten ook. Kijk uit dat de gewoonten van de wereld zonder God, die wereld die in het boze ligt, dat die gewoontes niet worden tot jouw gewoontes. Kijk uit dat je je wandelt in vrezen. Kijk uit dat je je niet laat beïnvloeden, want het is hier vijandelijk bezet gebied. Kijk uit dat je je niet, omdat het zo lang duurt, laat beïnvloeden. En dat je meegaat in de denkwijze, in de levenswijze die niet is naar God en naar zijn heilzame woord en geboden. Je wordt zo gauw één met de burgers van een land dat zonder God leeft. En als ik nou kijk in de vroege kerkgeschiedenis en gemeente, dan zie ik in die eerste kerk, in de vroege kerk, dat de gemeentes, de gelovigen, dat ze duidelijk waren. In die vroege kerk waren ze niet bang om bepaalde eisen te stellen aan mensen die tot geloof waren gekomen en die zich lieten dopen bijvoorbeeld. Hè. Dan was er eerst een doop, dan was er catechisatie en dan werden ze uiteindelijk gedoopt. Hè. Dan werden ze volwassen gedoopt. En dan gingen ze onder en dan moesten ze alles afzweren van het oude. En dan moesten ze zich omkeren en dan moesten ze het nieuwe moesten ze zich helemaal aan toewijden. En dan zie je dan duidelijk dat verschil tussen dat oude wat je afzweert en dat het nieuwe wat je toegewijd heilig wil leven. In de vroege kerk treft het mij dat de ethiek zo hoog is. Koninkrijksethiek. De normen en waarden zijn bijbelse normen en waarden. Verslaafd aan seks, gokken, drankverslaafd, drugsverslaafd. Verslaving was er niet meer bij, want dan was je gewoon geen christen als je dat aan de hand hield. Dat opvliegende, niet meer opvliegend, vriendelijk. Dat waren de normen, dat waren de waarden van het koninkrijk. En de christen, die gingen dat overnemen. En de Heilige Geest, die bewerkte dat in hen. He, als je christen werd in die vroege kerk, in die eerste eeuwen na de Petrusbrief, dan was er één ding duidelijk. Je bent of een christen of je bent het niet, maar een halve christen was er niet. Er waren dingen die je niet meer deed en er waren ook dingen die je vanaf dat moment wel ging doen. De morele aspecten van je geloof, hoe moet ik dat zeggen? Geloven was geen gevoel in die tijd. Het was niet een overtuiging alleen. Het was een way of life. Het was een levenswijze. Een structuur waarin je kon zien. Hé, dat zijn christenen. Volgelingen van Christus. Nieuwe waarden. Een manier van zijn. Liefde, maar ook waarheid. En dat is voor ons, aan de ene kant waren ze, als ik dat lees in die oude geschriften. Aan de ene kant waren ze betrokken op de samenleving. En aan de andere kant waren ze ook heel duidelijk onderscheiden van de samenleving. Aan de ene kant probeerden ze contact te leggen om hun christen zijn uit te dragen. Maar er was ook wat dat betreft heel duidelijk een halt. Er was ook de confrontatie en hier zijn we het niet mee eens en dit kunnen we niet. Wij kunnen niet buigen voor andere goden. Er is maar één God, er is maar één koning en dat is Jezus Christus. En nou in onze tijd, gemeente, dat is moeilijk. Ik geloof dat er één groot gevaar is, dat is het gevaar van aanpassen. Aanpassen. Als er vervolging is, ja, dan ligt dat allemaal misschien wat duidelijker. Maar als er geen vervolging is, dan is het gevaar van aanpassen, water bij de wijn doen, meegevoerd worden, dat is zo'n groot gevaar. En daar is in de Bijbel geen ruimte voor. Er is een oude brief uit de eerste eeuwen die zegt dit. Die christenen, die hadden elkaar lief. Ze leven in ons land, maar ze zijn vreemden. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze zijn in het vlees gewoon. Ze hebben ook hun eten en drinken en behoeften. Ze zijn in het vlees, maar ze leven niet naar het vlees. Ze brengen hun dagen op aarde door, maar hun burgerschap is in de hemel. Je merkt van, hé, die mensen die verlangen, die hebben heimwee naar boven. Ze worden beledigd en ze betalen terug in complimenten.
Ze zijn in de wereld, maar ze zijn er niet van. Ze zijn hetzelfde, die christenen, maar ze zijn toch anders. Nou, dat is het beste compliment wat je kan krijgen.
Ze krijgen kinderen, maar ze laten die kinderen niet aborteren. Ze leggen ze niet te vondeling.
Ze hebben medelijden met de outcast, met de paria's. Wij denken aan hen die anders geaard zijn, onze homofiele medemens, maar veroordelen hun homoseksualiteit.
He, wij hebben de moslim hebben we lief, maar de leer verafschuwen we.
Wij krijgen ook verkering en we verloven en we trouwen, maar we hebben geen seks voor het huwelijk, want we willen rein leven, een heilig leven voor God. Dat is een strong Christian. Dat is een christen die duidelijk is. En dan spreek ik niet tot u, maar dan spreek ik tot hen die wederom geboren zijn en die vanuit die nieuwe natuur rein en heilig willen leven voor God. Door de kracht van de Heilige Geest die je gehoorzaamheid leert.
En wij geloven van harte in de rechtvaardiging van de goddeloze, van de zondaar, maar wij rechtvaardigen de zonde niet en dat zeggen we ook tegen elkaar. Van dit kan niet, dit kan niet. Omdat God zegt dat het niet kan. Contact en confrontatie. Duidelijk zijn. Om het met een woordspeling te zeggen, hoed je voor de rand. Hoed je, kijk uit voor die rand, christenen.
Niet te dicht, daar, maar heel dicht. Ik wil heel dicht bij u zijn, dat is heiliging. Heel dicht bij God.
Geen Lot-christen, dicht bij Sodom. Maar een Abraham-christen.
Geen loskerk. Hoe dicht kan ik bij de rand zitten zonder dat ik er overheen val?
Maar een Abrahamskerk die leeft bij het altaar. In de afzondering, in de aanbidding van zijn God. En Abraham die had respect, ontzag bij de inwoners van het land. Lot niet.
Die aangepaste christenen. Dan geeft de wereld niks voor. Maar die duidelijke christenen. Die ergens voor staan en die nee durven zeggen.
Wandelt dan in vrede. Bang zijn om aan te passen. Maar ook bang zijn. Kijk, op dat pad hè, wat de Heere met je gaat. Daar zit de diepte in en hoogte in. Daar zitten ook bochten in. En je kan niet kijken wat er achter die bocht ligt. Maar er zit ook op dat pad wat de Heere gaat met je. Dat smalle pad. Daar is ook veel prikkeldraad. Dat is het prikkeldraad van de verleiding. En dan krijg je van de Heere een kleed. Omgord de lendenen van uw verstand. Dan gaan we in het kleed. Richting het vaderland. Maak ik uit voor dat prikkeldraad. Want hè, als je er te dichtbij komt, dan krijg je scheuren in dat nieuwe kleed.
Kijk uit voor het hek van het kwaad, want je wil er graag overheen. Hè, maar als je er overheen klimt, dan bevuilt je. Dan bevuil je je nieuwe kleed.
Dan komen de vlekken op. En dan wordt het vies.
Wandelt in vrezen. Dat wil zeggen, wees bang voor de zonde, niet bang voor God. In vrezen, in de vrezen des Heren, die doet wijken van het kwaad, dicht bij God en ver van dat prikkeldraad, ver van die hekken vandaan, van de rand, van de slootkant. Wandelt in vrezen, dat wil zeggen in eerbied en met diep ontzag. Gelooft zij God met diep ontzag, met kinderlijke eerbied in vrezen.
Kinderen. Je moest denken, ja, je probeert het een beetje duidelijk te maken van jullie, hè. Wandelt dan in vrezen. Er wordt er ook gezegd in vers 17, indien gij tot een vader hem aanroept. Kan dat samen gaan? God de Vader en in vrezen wandelen. Ja, dat gaat samen. Ik moest denken aan mijn jeugd. Aan mijn jeugd. Als het dan zomer was, in het dorp. En mijn vader, hij leeft nog. Vader was aardig en vriendelijk en ik was er niet bang voor. Mijn vader kon ook wel eens streng zijn. En was 8 uur thuis. En ja, dan was hij aan het spelen, hè. En ik was niet bang voor mijn vader, dat niet. Maar als het dan tegen 7:55 was, dan raced ik. Dan liep ik heel hard of ik raced op de fiets. Heel hard, want ik moest voor 8 uur thuis zijn. En het was bijna 8 uur.
En weet je, als ik dan te laat kwam, ja, dan wist ik het al precies. Hij was wel aardig, mijn vader, maar hij was ook precies. En je moet je wel houden aan de afspraak, joh, anders krijg je straf. Dan werd hij boos en verdrietig en dan kreeg ik straf. En dat wil je niet, die straf wil ik niet, maar ik wil eigenlijk ook niet dat mijn vader en mijn moeder boos of verdrietig worden. Dat ze moeten mopperen. Wandelt in vrezen, dat wil zeggen, de Heer is zo lief. Maar hij houdt zich wel aan de afspraak en de regels die hij me geeft. He, en ik moet ook die regels wel houden. Dat wil ik ook ten diepste, dat wil ik ook. Maar soms dan ga ik eroverheen en dan doe ik mijn vader verdriet en dat vind ik nou zo erg. En dan moet de Heer boos worden, dan wordt hij vertoornd, zegt de Bijbel. Vader kan ook toornen. En de vader kan ook wel eens een gevoelige tik uitdelen. Sla mij met medelijden, gelijk een vader doet, maar ik heb het wel nodig. En daarom geeft hij die wel eens, die knal. Wandelt in vrezen. Niet bang voor God. Maar God is een precies God. Ik dien een precies God. Je moet je wel houden aan de afspraken. Heilig. Dicht bij hem. Nou gemeente, ik ga eindigen. Ik heb vanavond al willen zeggen over, vanmorgen wat over dat die vrijgekochte, heerlijk. En vanavond dan over de wandel. Om te leven als zondaar, te worden vrijgekocht en te worden gemaakt tot zijn kind. En als kind tot een gehoorzaam kind te mogen opgroeien. In het groei van het geloof. En om dan als een gehoorzaam kind hier op aarde te leven als een vreemdeling. Vroeger was ik vreemdeling van God. Maar nu ben ik een vreemdeling in de wereld geworden. Maar ik heb wel een doel en een richting, een pelgrim op reis. En ik weet dat het vaderland me wacht. Kind, pelgrim, een vrijgekochte. Met bloed betaald, met een heerlijke toekomst. Zou dat willen? Zou dat willen? Er staat in vers 17, indien gij hem dan tot een vader aanroept. Dat is de manier om kind te worden, pelgrim, met een doel. Een erfenis die wacht. Dan moet je de Heere aanroepen. Want wie hem aanroept, en ieder die de naam des Heere aanroept, die zal behouden worden. In de Engelse vertaling staat voor dat woordje aanroepen, a call, a call. Dat is een telefoontje. Dat is een telefoon, dat is een SOS sturen. Geen sms, maar een SOS. Heere, red mijn ziel. Heere, verlos mij uit de banden. Uit de verslavingen. Uit de bindingen waarmee ik gebonden ben, waarmee de vijand mij beknelt. Heere, verlos me. En die call, die SOS, die hoort de Heere. En dan redt hij je. En dan koopt en dan verlost hij je. Van je ijdele wandel. En dan maakt hij je tot zijn kind. Tot een erfgenaam. Tot iemand waar het vaderhuis bij wacht. Gemeente, ik ga eindigen. Ja, waar ga ik mee eindigen? Een kind van God, dankbaarheid. Heeft alles te maken met gehoorzaamheid. Heeft te maken met een gehoorzaam kind te zijn. En met je gedrag, je wandel, heilig en in vrede. En met gebed. Je roept hem als vader aan. Abba, lieve vader. Ik eindig met een vers. Komt. Komt avondmaalgangers. Godvruchtige avondmaalgangers. Wederom geboren christenen. Komt, laat ons voortgaan. Want de avond is nabij. En stilstand kan licht hinderen in deze woestenij. Komt sterk opnieuw de moed. De wandelstaf, de pelgrimstaf geheven, om hemelwaarts te streven. En zo wordt het einde goed. En de lezers in de Petrusbrief, niet lang zal het lijden duren, vervolgde christenen. Draag nog een poos uw kruis, wellicht slechts weinig uren. En dan zijn we eeuwig thuis, thuis. Die heimwee hebben, die komen thuis. Verlost van zonde en pijn. Als wij met alle vromen in het vaderhuis eens komen, wat zal dat zalig zijn. Amen.